Gemeente, we openen nu samen het woord van de Heer. En dat willen we doen in het Nieuwe Testament bij de brieven van Paulus. Wij willen lezen de brief van Paulus, de eerste brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe. En daarvan het 12e hoofdstuk, de versen 12 tot en met vers 31. 1 Korinthe 12, vers 12 tot en met vers 31. Daar luidt het woord van de Heere in 1 Korinthe 12 vanaf het 12e vers als volgt. Want zoals het lichaam één is en veel leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam, hoewel het er veel zijn, één lichaam zijn, zo is het ook met Christus. Ook wij allen immers zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Het zij dat wij Joden zijn, het zij Grieken, het zij slaven, het zij vrijen. En wij allen zijn van één geest doordrenkt, want ook het lichaam bestaat niet uit één lid, maar uit vele. Als de voet zou zeggen, omdat ik geen hand ben, ben ik niet van het lichaam, is hij daarom dan niet van het lichaam? En als het oor zou zeggen, omdat ik geen oog ben, ben ik niet van het lichaam, is het daarom dan niet van het lichaam? Als het hele lichaam oog was, waar zou het gehoor zijn? Als het hele lichaam gehoor was, waar zou de reuk zijn? Maar nu heeft God de leden, elk van hen afzonderlijk, in het lichaam een plaats gegeven, zoals hij gewild heeft. Als zij alle één lid waren, waar zou het lichaam zijn? Nu echter zijn er wel veel leden, maar er is slechts één lichaam. En het oog kan niet zeggen tegen de hand, ik heb je niet nodig. Of vervolgens het hoofd tegen de voeten, ik heb jullie niet nodig. Ja, meer nog, de leden van het lichaam die de zwakste schijnen te zijn, zijn echter juist noodzakelijk. En aan de leden van het lichaam die wij als minder eervol beschouwen, verlenen wij groter eer. En onze oneerbare leden krijgen een grotere eer. Onze eerbare leden echter hebben dat niet nodig. Maar God heeft het lichaam zo samengesteld dat hij aan het lid dat tekort komt groter eer gaf, opdat er geen verdeeldheid in het lichaam zou zijn, maar de leden voor elkaar gelijke zorg zouden dragen. En als één lid lijdt, lijden alle leden mee. En als één lid eer ontvangt, verblijden alle leden zich mee. Samen bent u namelijk het lichaam van Christus en ieder afzonderlijk zijn leden. God nu heeft sommigen in de gemeente een plaats gegeven, ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, vervolgens krachten, daarna genadegaven van genezingen, vormen van hulpverlening, bestuurlijke gaven, allerlei talen. Zijn zij soms allen apostelen? Zijn zij soms allen profeten? Zijn zij soms allen leraars? Zijn zij soms allen krachten? Hebben zij soms allen genadegaven van genezingen? Spreken zij soms allen in talen? Zijn zij soms allen uitleggers? Streef dus naar de beste genadegaven. En ik wijs u een weg die dit alles nog overtreft. Tot zover de schriftlezing voor vanmorgen. Het werk van de Heilige Geest in de gemeente. Ten eerste één lichaam en ten tweede veel leden. Gemeente. Jongens en meisjes, afgelopen week, jongens en meisjes, toen hoefden jullie maar 3 dagen naar school. Toch? 3 dagen. En waarom hoefden jullie maar 3 dagen naar school? Omdat het donderdag Hemelvaartsdag was. En toen ging de Heer Jezus naar de hemel. En toen gingen we niet naar school, maar toen gingen we naar de kerk. En toen hebben we het allemaal gehoord. De Heer Jezus is opgevaren naar de hemel. En daar is hij nu, in de hemel. Gemeente, hij is als koning gekroond. En nu is hij daar als het hoofd van zijn kerk. Als het hoofd van zijn gemeente. Zo belijden we dat met de Heidelbergse catechismus, zondag 19. Christus is opgevaren naar de hemel om zich daar als het hoofd van zijn kerk te betonen? En dan klinkt daar die vraag in zondag 19. Wat is het nut van deze heerlijkheid van ons hoofd Christus voor ons? En dan luidt het antwoord ten eerste dat hij door zijn Heilige Geest in ons, zijn leden, de hemelse gaven uitstort. Zo zegt Paulus dat ook in Efeze 4, vers 8, toen hij opvoer in de hoogte, nam hij de gevangenis gevangen en gaf hij gaven aan de mensen. En daarover spreekt Paulus ook in deze eerste brief aan de gemeente van Korinthe, in de hoofdstukken 12 tot en met hoofdstuk 14 van deze brief. En het is blijkbaar nodig daar zicht op te krijgen. In Schiedam ben ik bezig met een prekenserie over het werk van de Heilige Geest. En dat werk van de Heilige Geest heeft veel facetten, veel onderdelen. En het is belangrijk om te weten dat het de Geest is die ons opnieuw geboren doet worden. Dat is de basis. Dat je Christus leert kennen door het geloof aan hem verbonden. En het is belangrijk dat je de Heilige Geest leert kennen als trooster in je leven, die je ook leidt in het leven met God. Maar het is ook belangrijk zicht te krijgen op het werk van de Geest in de gemeente. Paulus zegt dat heel bewust aan het begin van hoofdstuk 12. Ik wil niet dat u hierin onwetend bent. Want, zo begint dan onze schriftlezing, want zoals het lichaam één is. Zoals het lichaam één is, het lichaam. Hij is niet meer bij ons, hij is niet meer in zijn lichaam hier bij ons. Zijn lichaam, dat bent u. Hij is het hoofd en u bent het lichaam. En wat is dat een prachtig beeld. Een beeld dat niet zomaar uit de lucht komt vallen. Telkens weer gebruikt Paulus dat beeld in deze brief. Al in hoofdstuk 6, vers 15 spreekt Paulus over onze lichamen, weet u niet dat uw lichamen leden, ledematen van Christus zijn? Gemeenteleden zijn leden van Christus en vormen samen het lichaam van Christus. Nou, in hoofdstuk 10 komt het beeld van het lichaam opnieuw terug, omdat het brood één is. Hoofdstuk 10, vers 17, zijn wij die velen zijn één lichaam. En dan in hoofdstuk 11, vers 29, nogmaals, dat lichaam. Als Paulus spreekt over het onderscheiden van het lichaam van de Here. Het lichaam van de Here, van de Kyrios, van de ten hemel gevaren koning. Zijn lichaam, dat bent u. En wat zit een lichaam bijzonder in elkaar? Jongens en meisjes, zeker als je in de hogere groepen van de basisschool zit, dan heb je daar vast al veel over geleerd op school, over het menselijk lichaam. En jongelui, zeker als je inmiddels op het voortgezet onderwijs zit, hoe al je organen op elkaar inspelen en hoe ze zijn opgebouwd. Er zijn zoveel verschillende soorten cellen en hoe al die cellen samen functioneren. En hoe al die verschillende organen elkaar nodig hebben. Hoe je verschillende spierbundels in je lichaam bewegen en hoe ze worden aangestuurd vanuit je hersenen. En hoe meer je erin verdiept in het menselijk lichaam, hoe meer je de wonderlijke hand van je schepper daarin ziet. Het lichaam is één. En in dat geheel telt elk lid, elk orgaan voor de volle 100% mee. En als één van je lichaamsdelen minder goed gaat functioneren. U merkt dat misschien bij het ouder worden. Of als je ziek wordt. Dan merk je pas hoe bijzonder het is als alles goed functioneert. En hoe alles met elkaar samenhangt. Hoe je alle organen nodig hebt. Hoe alles op elkaar inwerkt. Zoals het lichaam één is, zegt Paulus, en veel leden heeft. En al de leden van dit ene lichaam, hoewel het er veel zijn, één lichaam zijn. Zo, zegt Paulus in vers 12, is het ook met Christus. Zo gaat het er ook aan toe in het lichaam van Christus. Want ook wij. Zo begint dan de tekst voor de preek. ook wij. Zo roept Paulus het uit in verwondering. Wat een evangelie, ook wij, zegt Paulus tegen die Korintiërs die tot geloof gekomen zijn. Wat een wonder is dat u weet dat u heidenen was. Zo lezen we in vers 2, dat was u. U was heidenen, maar dat bent u nu niet meer. Ook wij allen immers zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Door één geest tot één lichaam apart gezet, gedoopt. Zo had de Heer het al gezegd in het Oude Testament tegen het volk Israël, vlak voor de wetgeving bij de Sinaï. In Exodus 19 kunt u dat lezen. En dan zegt de Heer vlak voor de wetgeving bij de Sinaï: u dan, u zult voor mij een koninkrijk van priesters zijn, een heilig volk. U zult uit alle volken mijn persoonlijk eigendom zijn, zegt de Heer in Exodus 19, vers 5 en 6. En nu is de Pinkstergeest uitgestort, u weet dat, op de 50ste dag, op het wekenfeest. Juist als het volk Israël terugdenkt aan het ontvangen van de wetgeving bij de Sinaï, nu is de Heilige Geest uitgestort op alle vlees. En nu mogen ook heidenen ingaan, onderdeel worden van het lichaam van Christus en de God van Israël toebehoren. U zult mijn persoonlijk eigendom zijn, zegt de Heer al in het Oude Testament. Een koninkrijk van priesters. En dat zegt Petrus dan opnieuw in het Nieuwe Testament tegen die vreemdelingen in de verstrooiing. U bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk. Een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte. Dat was u vroeger niet. U die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent. Gemeente, wat is dat een hoge plaats. Wat een hoge plaats ontvangen, wat een hoge roeping. Wat een wonder, ook wij, zegt Paulus. Ook wij allen immers zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. In die heidense stad Korinthe, daar was het evangelie gebracht door Paulus en Apollos en nog andere zendelingen. En daar deed het evangelie kracht. En daar kwamen mensen tot geloof en tot bekering. En ze werden gedoopt, onderdeel ingelijfd in het lichaam van Christus. En daar ontstond een gemeente van Christus, een klein onderdeel van de wereldwijde kerk. Toen en daar door één geest samengebracht, ondergedompeld in het lichaam van Christus. En hoort u er al bij? Hoor jij daar al bij? Bij dat lichaam van Christus, bij dat volk van God, dat koninklijk priesterschap, dat volk dat God zich tot zijn eigendom maakte. Hoe kun je dat weten of je daarbij hoort? Dat kun je vanmorgen weten. Het beeld van het lichaam maakt het heel eenvoudig. Hoe kun je weten of je bij het lichaam van Christus hoort? Niet slechts in naam, niet slechts op papier, niet slechts in de kaartenbak, maar echt met hart en ziel verbonden, een levend lidmaat van de gemeente van Christus. Het antwoord is eenvoudig. Het lichaam is verbonden aan het hoofd. En zonder hoofd, jongens en meisjes, dat begrijpen jullie ook, zonder hoofd kan geen mens leven. Zonder hand, dat zou nog kunnen. Dat zou wel heel vervelend zijn, maar het zou nog kunnen. Of zonder been, als ik op weg ga naar de kerk in Schiedam. Op mijn fiets, dan zie ik vaak onderweg een man in een rolstoel. Dan zit hij op het trottoir in die rolstoel zonder been. Je kunt het van ver af zien, daar zit een man zonder been. En soms loopt hij daar op een prothese Dat is een moeilijk leven als je geen been meer hebt. Dat is een verdrietig leven, maar je kunt nog leven. Als je geen hoofd hebt, dan kun je helemaal niet meer leven. Zonder hoofd gaat het niet. Gemeente, hoe kun je nu weten, hoe weet je nu of je onderdeel bent van het lichaam van Christus, van het volk van God? Ja, hoe weet je nu of je een kind van God bent, een erfgenaam van het eeuwige leven? Dat moet je toch weten in dit leven? Of je daarbij hoort, bij dat volk van God? Het antwoord is eenvoudig. Dan kun je niet meer zonder het hoofd. En wie is het hoofd? Het hoofd, dat is Jezus Christus. Je hebt Jezus nodig. Heel je leven. Je hebt Jezus nodig. Dag aan dag. In je handel, in je wandel, in je slapen en ontwaken. Je hebt hem nodig. Dag aan dag. Is dat al werkelijkheid geworden in uw leven, in jouw leven? Nou, als dat zo is, en misschien wil je daarom wel openbare belijdenis van het geloof afleggen. Je hebt Jezus lief, Jezus alleen. En als dat zo is, dan geldt deze tekst ook voor u. Dan geldt deze tekst ook voor jou. Wat een wonder. Ook wij allen immers zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Daar is de geest aan het werk. Waar mensen van allerlei kom af samen buigen aan de voeten van Christus. Waar ze hun zonden belijden en Jezus als Here en Heiland belijden. Niet alleen persoonlijk, maar ook samen. En juist op dat gebied ging het mis in die gemeente van Korinthe. In die gemeente van Korinthe waren ze postmodern. Ze waren individualistisch, ze dachten alleen aan zichzelf. Zelfs bij de viering van het heilig avondmaal hadden ze geen oog voor de ander. Daar waarschuwt Paulus tegen aan het einde van het vorige hoofdstuk. Pas op dat u zelf geen oordeel dringt, omdat u het lichaam van de Here niet onderscheidt. Die waarschuwing, pas op dat u zelf geen oordeel dringt aan het eind van het vorige hoofdstuk, staat dus in de context van het omzien naar elkaar. Op dat gebied ging het mis. De rijken kwamen al vroeg naar het avondmaal en voor de armen was er geen brood meer over. De een was belangrijker dan de ander. Sommige christenen spraken in andere talen. Zij zagen zichzelf als de geestelijke elite, als de echte bekeerde, zouden we zeggen, in onze dagen. En juist tegen hen, zegt Paulus nu, in de gemeente zit je niet in de eerste plaats voor jezelf. Wij zijn zo gericht op onszelf, wij allemaal. En ook in de gemeente. Maar in de gemeente ben je niet in de eerste plaats voor jezelf. Je komt niet in de eerste plaats voor jezelf naar de kerk. Je gaat niet in de eerste plaats voor jezelf op zondagmorgen vroeg je bed uit om hier in de kerk te zitten en te luisteren naar het woord. In de gemeente gaat het niet om mensen. In de gemeente gaat het niet om ereplaatsen. De gemeente is ook niet van mensen. De gemeente is van Christus. De gemeente is kerk en kerk Kyriake, wat van de Here is. Wat van de Kyrios is. De gemeente is het lichaam van Christus. En ik las het afgelopen weken nog in een artikel dat juist christenen ook in de kerk vaak zo bezig zijn met zichzelf. Wat vind ik belangrijk? Hoe word ik gevoed? Waar krijg ik een goed gevoel bij? Maar juist in de gemeente zouden we toch moeten weten dat het niet draait om onszelf. Juist in de gemeente vergeet je jezelf om één ander over te houden. En dat is Christus alleen en daarmee ook de ander met een kleine letter. Want de gemeente is geroepen om het hoofd te representeren in deze wereld. Hij is niet meer hier bij ons. U bent zijn lichaam. U bent de Bijbel voor de mensen om u heen. Wij zijn geroepen Christus te representeren. Hemzelf in deze donkere wereld. Zijn handen. Zijn voeten. Zijn lippen. Zijn hart. Niet slechts vanuit één mond. Alle ledematen zijn nodig. Dat brengt ons bij de tweede gedachte voor de preek. En dat is veel leden. Eén lichaam, veel leden. Want jongens en meisjes, stel je voor dat je wel twee handen had, maar je had geen armen. Dat zou niet kunnen. Dan kunnen je handen niet leven, dan kunnen je handen niet bewegen. Of stel je voor dat je wel twee armen had, maar je had geen schouders. Dat zou ook niet kunnen, want dan zijn je armen los van je lichaam. Je hebt al die verschillende ledematen van je lichaam nodig. En zo werkt het ook in de kerk, zo werkt het ook in de gemeente, zo werkt het ook in het lichaam van Christus. Jongelui, stel je voor dat je vier ogen had en geen oren had. Dat zou niet tot opbouw, maar tot afbreuk van je lichaam zijn. Als het hele lichaam oog was, zegt Paulus, waar zou het gehoor zijn? God heeft alle leden, elk van hen afzonderlijk, elk van hen persoonlijk een plaats in het lichaam gegeven, zoals hij het heeft gewild, zoals het hem goed dacht. Ze zijn allemaal heel verschillend. Een oog heeft een totaal andere functie dan een oor en ze zien er ook nog eens heel verschillend uit en toch zijn ze allen één. Alle vroegere onderscheidingen vallen weg. Het is niet meer van belang of je Jood bent of Griek, of je slaaf bent of niet. Al die verschillende leden worden samen aangestuurd vanuit dat ene hoofd, vanuit je hersenen. En zo ben je nodig. Zoals hij je heeft gevormd en door zijn geest hervormd, vernieuwd in het lichaam, heeft geplaatst. Een eigen plaats ontvangen. Wanneer is dat gebeurd? Toen jij opnieuw geboren werd. Toen je kwam tot geloof. Toen je de levende Christus met een levend geloof ging omhelzen. Toen je je doop ging verstaan. Toen je alles kwijtraakte om Christus alleen over te houden. Toen je de toevlucht nam tot dat ene hoofd en ging rusten met al je zonden en al je zorgen op dat ene offer, Jezus Christus. Toen je gelovig je zondige hand legde op het Lam van God. Is het al gebeurd? Is het er al van gekomen in uw leven? In jouw leven. Hij nodigt je vanmorgen nog. Hij zegt het zelf. Omdat hij het weet. Dat er buiten hem geen leven is. Dat er buiten zijn lichaam geen leven is. Daarom zegt hij het zelf. Als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Wie in mij gelooft, zoals de schriften zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Stromen van zegen, die heeft hij beloofd. En Petrus ziet het in vervulling gaan op de Pinksterdag, die 50ste dag op het wekenfeest. Dit is het wat gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. Stromen, zegt Jezus. Uitstorten, zegt Petrus. En nu zegt Paulus het tegen de Korintiërs. En aan het begin en aan het eind van de tekst voor de preek. Wij allen, Jood en Griek, slaaf of niet, wij allen, door één geest gedoopt, van één geest doordrenkt. Door één geest begoten. Zo mag je het ook vertalen. met de geest zelf begoten, door de geest gezalfd. Wat is dat groot, gemeente, wat is dat diep? Als je aan Christus bent verbonden, dan heb je deel aan zijn zalving. Die zalving waarmee hij zelf is gezalfd toen die duif op hem neerdaalde. Met die zalving bent ook u gezalfd, u die in hem gelooft. En zo vindt u elkaar, de een en de ander, de voet en de hand, heel verschillend. Ze vinden elkaar in het ene hoofd. Want een voet alleen kan niet vertolken wat er leeft in het hoofd. Ook die hand is nodig. Twee oren zijn nodig. Twee ogen zijn nodig. En nog zoveel meer organen. Het hele lichaam is nodig. We hebben elkaar nodig. Waarvoor? Nou, niet om elkaar bezig te houden. Maar om die liefde van Christus in deze wereld te vertolken. We hebben elkaar nodig om samen te representeren wat er leeft in ons hoofd, Jezus Christus. En dat lukt je nooit in je eentje. Als je op het kantoor zit, heb je je handen nodig om te typen, maar je hebt je ogen ook nodig om te kijken of het klopt wat je hebt neergeschreven. En het oog kan niet zeggen tegen de hand, ik heb je niet nodig, zegt Paulus. Of het hoofd tegen de voeten, ik heb jullie niet nodig. Zelfs die leden die het meest van elkaar verwijderd zijn, het hoofd en de voeten, die hebben elkaar hard nodig. En die leden die het zwakste schijnen te zijn, zegt Paulus, zijn juist zeer nodig in de gemeente. Dat is niet altijd makkelijk om dat te bedenken. En zeker niet als je nog jong bent. Om het dan te bedenken dat er ook oudere mensen in de kerk zitten. En dat je misschien nog wel iets van die oudere mensen kunt leren over hoe een leven met God eruit ziet. En wat de Heere God allemaal wil geven in je leven. Om dan het contact te zoeken als jongere met die ouderen, waar je misschien wel op zondag naast zit, die je door de week wel eens tegenkomt, het gesprek aan te gaan. En andersom natuurlijk ook, dat vraagt wel om zelfverloochening. Om als ouderen in de gemeente te bedenken dat u misschien ook nog iets mee kunt nemen van die jongeren. Dat u er misschien ook nog weer door vergroend en verfrist kunt worden door die jonge lood die is ingeënt in dat lichaam. Gemeente zijn, dat is zelfverloochening. Dat is niet eenvoudig. Om oog en oor te hebben voor dat gemeentelid wat voor je gevoel zo ver bij je vandaan staat. Dat gaat alleen als je samen buigt aan het voet van het kruis. En daar worden nieuwe wegen geopend. Die nieuwe weg die hij heeft gemaakt vanuit het binnenste heiligdom. Die verse en die levende weg naar de Vader, maar ook naar elkaar. Aan de voet van het kruis, daar wordt dat wat voor ons vlees een onoverbrugbare barricade lijkt, door de geest een heilzame leerschool. Nu mag ik het leren, juist in contact met die ander. Wat het betekent, wat Jezus zegt. Wie mij wil volgen, moet zijn kruis opnemen, zichzelf verloochenen en zijn kruis opnemen. Zijn we zo gemeente van Christus? Die leden van het lichaam die voor het uiterlijke oog verborgen zijn. Die een niet in het oog springende rol lijken te hebben. Je hart, je longen, je nieren, je lever. Ze zijn zo zeer noodzakelijk. Die leden vormen het hart van de gemeente, het kloppende hart die de anderen dragen op de vleugels van het gebed. Paulus geeft er onderwijs in. Zij die in het oog springende gaven bezitten, bestuurlijke gaven, zegt Paulus, dus degene die goed leiding kunnen geven in de gemeente, gaven van hulpverlening, diaconia, degenen die diakenen zijn, niet alleen speciaal in het ambt van diaken, maar ook in de praktijk, in het ambt aller gelovigen. Bestuurlijke gaven, gaven van hulpverlening, de gaven van kennis. Degenen die de lijnen van het woord hebben doorzien en het mogen doorgeven aan de anderen. Juist zij hebben de niet in het oog springende leden zo nodig. Jong en oud, geschoold en ongeschoold. Mensen die werken met hun hoofd en mensen die werken met hun handen. Getrouwd en single. Echtparen met en echtparen zonder kinderen. Mensen met en mensen zonder beperkingen. Gezonde mensen en zieke mensen. Mensen met een sterke en mensen met een zwakke psyche. Volwassenen in het geloof, kinderen in het geloof. Allen hebben een eigen plaats in het lichaam gekregen. En soms voegt de geest ook mensen toe. We lezen dat al in Handelingen 2 vanaf die eerste Pinksterdag. En de Heere voegde dagelijks mensen toe die zalig werden aan de gemeente. Voegde hij ze toe. En die mensen die hebben u nodig. En u hebt hen ook nodig. Om het samen te ontdekken met al de heiligen, wat de breedte en de lengte en de diepte en de hoogte is van de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat. Paulus zegt het in de Efezebrief, opdat het lichaam vervuld zou worden tot heel de volheid van God. Gemeente, zien we daar naar uit. Naar die werking van de geest in het midden van de gemeente. Dat we het lichaam van Christus mogen zijn. En dat het lichaam vervuld mag worden met de volheid van God. Uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Uw jongelingen gezichten zien. Uw ouden dromen dromen. Ook op mijn dienaren en op mijn dienaressen zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten. Hij slaat niemand over. Samen. Geroepen. Geroepen tot priesterschap. Heilig priesterschap. U bent mijn eigendom, zegt de Heere. Om mij te verhogen in deze wereld. Nee, niet iedereen hoeft evangelist te zijn. Niet iedereen hoeft de straat op te gaan. Niet iedereen hoeft herder en leraar te zijn. Niet iedereen hoeft bestuurlijke gaven te bezitten of vormen van hulpverlening. Of onderwijzende gaven of de gaven van het onderscheiden van geesten. De gemeente zou zeer beperkt zijn als alle leden gelijk waren. Dan zou de gemeente nooit de veelsoortige genade van God kunnen verspreiden. En dat is nu juist de bedoeling van het lichaam van Christus, dat zij haar hoofd representeert. En daarom, zegt Paulus in de Efezebrief, heeft hij gaven gegeven aan de mensen toen hij opvoer in de hoogte. Verschillende gaven. Verschillende gaven worden genoemd aan het eind van onze schriftlezing. Maar ook in het gedeelte dat daaraan vooraf gaat, aan het begin van 1 Korinthe 12... En ook in Romeinen 12 worden verschillende gaven genoemd, ook nog in de Efezebrief. In ieder geval op 3 plaatsen in het Nieuwe Testament, verschillende gaven. En u kunt het zich voorstellen, die eerste christenen, die hadden geen Nieuwe Testament. Die hadden alleen het Oude Testament. En het getuigenis, wat ze hadden gehoord. Maar ze hadden het nog niet op papier. Ze hadden nog niet het profetische woord zoals wij dat hebben, dat zeer vast is. Dus die eerste christenen waren ook meer afhankelijk van bovennatuurlijke gaven. Van gaven van genezingen, het spreken in tongen. Wij leven in een andere context. In Romeinen 12 krijgen die bovennatuurlijke gaven trouwens veel minder aandacht dan hier in de Korinthebrief. Romeinen 12 minder dan in 1 Korinthe 12. Dat is wel opmerkelijk, want die Romeinenbrief is later geschreven dan die eerste Korinthebrief. Het lijkt erop dat die gaven meer naar de achtergrond zijn verdwenen, die makkelijk een eigen leven kunnen gaan leiden. En dat die gaven zijn gebleven die de gemeente opbouwen. En Paulus maakt het trouwens hier al duidelijk aan de Korintiërs in hoofdstuk 14, het vierde vers. Dan zegt Paulus, wie in een andere taal spreekt, bouwt zichzelf op. Maar wie profeteert, bouwt de gemeente op. Wie in een andere taal spreekt, wie tongentaal spreekt, doet dat alleen voor zichzelf, om zichzelf te stichten. Maar wie profeteert, wie het woord van God brengt, die bouwt de gemeente op. En juist daar zijn die gaven voor bedoeld. Die gaven, die hebben een doel. En het doel is dat het lichaam van Christus wordt opgebouwd. Van binnenuit, dat allereerst, een levende ziel. Maar dan ook naar buiten toe. Met die gaven die op dat moment nodig zijn, op die bepaalde tijd en op die bepaalde plaats. Aan een ieder heeft hij een plaats gegeven zoals hij het heeft gewild. Ook aan u, ook aan jou, een plaats gegeven. En soms moet je nog ontdekken welke plaats dat dan is. Uiteindelijk doet het er niet toe welke plaats het is. Misschien wel voor het oog een onbeduidende plaats. Het doet er wel toe of je op die plaats die je hebt gekregen, of je daar beschikbaar bent, in zijn koninkrijk. Of je daar beschikbaar bent, een bruikbaar kanaal te zijn voor de werkingen van de geest. Voor stromen van zegen die komen. Stromen van zegen. Nu vallen druppelen reeds neder. Zend ons die stromen, o Heer. Amen. Gemeente, laten we samen zingen als antwoord op de woordverkondiging uit Psalm 143. Het tiende vers, leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. 143, het tiende vers.